Goedemorgen gemeente. De kerkenraad heet u en jou. De gasten, de luisteraars aan de kerktelefoon of het internet, hartelijk welkom in deze dienst. De voorganger deze morgen is dominee J.A. van der Velde uit IJsselmeiden. Dan heb ik voor u de collecte. De eerste twee collecten worden voor de preek gehouden. De eerste collecte is bestemd voor de Timon, SGJ Jeugdzorg. De tweede collecte is voor pastoraat en catechese. En de uitgangscollecte is bestemd voor de exploitatie van de kerkelijke gebouwen. We zingen nu uit Weerklank, lied 428, de verzen 1, 2 en 3. En na de dienst, na de zegen, zingen we twee coupletten van ons volkslied. Couplet 1, Wilhelmus van der Sauer. En couplet 6, Mijn schild en de betrouwen. Namens de kerkenraad wens ik u een gezegende dienst toe.
Is das hilft vor uns.
Onze hulp is in de naam van de Heere die de hemel en de aarde heeft gemaakt, die de trouw bewaart van generatie tot generatie en die niet laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heere Jezus Christus zijn Zoon door de Heilige Geest. Amen. Gemeente, zingen wij nu uit Psalm 118, de versen 11 en 12. Psalm 118, de versen 11 en 12. Gemeente, ook vanmorgen luisteren wij naar de voorlezing van Gods wet en ook naar de diepste bedoelingen die Jezus daaraan geeft in Matteüs 21. Wij zingen daarna uit Psalm 51 en daarvan het vijfde vers: verberg uw oog van mijn bedreven kwaad. Psalm 51, vers 5. En toen sprak God al deze woorden: ik ben de Heere uw God die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel is, of beneden op de aarde, of in het water onder de aarde. U zult daarvoor u niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heere uw God, ben een naijverig God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten. En ik doe barmhartigheid aan duizenden van hen die mij lief hebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel, niet gedachteloos gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbat, de rustdag, dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen, u, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat erin is, en hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbat en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echt breken, u zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste, u zult niet begeren het huis van uw naaste, u zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn slaaf, nog zijn slavin, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. En de Heer Jezus die geeft de diepste bedoelingen van de wet weer door te zeggen: meester, wat is het grote gebod in de wet? Vroeg een van de wetgeleerden. En dan is het antwoord wat Jezus geeft: u zult de Heere uw God lief hebben met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede, dat hieraan gelijk is: u zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt heel de wet en de profeten, heel het Oude Testament. Amen. Gemeente, laten wij bidden. Heere in de hemel, wij danken u dat wij als deel van uw wereldwijde kerk met jongeren en ouderen hier ook vanmorgen weer in de Emmanuelkerk mogen zijn en ons verbonden mogen weten met uw wereldwijde kerk. En Heere God, deze dag heeft iets als een paleis. U gaf en u geeft aan het Joodse volk de rustdag, de Sabbat, een paleis in de tijd. En zo geeft u ook de zondag aan ons als een paleis in de tijd om te zeggen, ga nou dat paleis binnen. En dan zul je dingen horen die je buiten het paleis, buiten de zondag, zo midden in de week, helemaal niet hoort of bijna niet hoort. In uw paleis, in de zondag, in de kerkdienst, mogen we dingen horen van u. Uw grote daden in de Heer Jezus Christus. En zo mogen we vanmorgen in uw paleis, ook in deze dienst, nog weer stilstaan bij de geweldig betekenis van Pasen, dat u, Heer Jezus, bent opgestaan uit de dood en uit het graf. Dat is zo geweldig en dat is zo onvoorstelbaar groot. En dat gaat in tegen onze werkelijkheid, dat we het opgestane Heere niet één keer in ons leven moeten horen, maar telkens weer. Want anders zouden we het vergeten. Dan zouden we afhaken. En daarom is ook deze dienst een bewijs van uw trouw in ons leven. Opgestane Heere, dat u ons weer opzoekt. En het ons op het hart bindt. En in het geweten grift. Wat het betekent dat u leeft. Heere wil ons als jongeren en ouderen er helemaal bij betrekken. Geef dat we de dingen waar we druk mee zijn loslaten en werk krachtig door met uw Heilige Geest. En wil alle weerstanden, alle twijfels soms, alle verzet soms tegen u wegnemen. Voor het eerst en opnieuw in ons leven. Opdat ook deze dienst mag zijn tot eer van u. Tot vertroosting en vreugde voor ons allemaal. Heere, doe ons niet naar onze zonden. Want die waren er en zijn er ook altijd weer. In onze gedachten, in onze woorden, in onze levenshouding, blijf in ons leven de genadige God. En wilt u dan niet alleen hier zijn, Heere, maar overal waar de gemeente samen is, uw woord wordt verkondigd, de lofzang wordt gaande gehouden, en laat er blijdschap bij u in de hemel zijn. Als jongeren en ouderen zich ook vandaag voor het eerst en opnieuw weer keren tot u en tot de opgestane Heere. Wij bidden u ook voor allen die niet konden komen, om welke reden dan ook. Wilt u ze thuis of waar ze ook zijn, bereiken met het evangelie als het kan. Wees ook met hen die niet willen komen, die dreigen af te haken of misschien afgehaakt zijn. Zomaar in je gezin, in je familie. Wij kunnen ze misschien niet meer bereiken, Heere. Wilt u het doen? Wilt u het doen? Want u bent machtig om de verst afgedwaalde tot u te brengen. hoor ons. In Jezus' naam. Amen. Gemeente, wij lezen met elkaar uit Paulus' brief aan de gemeente van Korinthe, 1 Korinthe 15, de versen 12 tot en met 20. 1 Korinthe 15, de versen 12 tot en met 20. Wij lezen met elkaar in 1 Korinthe 15, vers 12. Als nu van Christus gepredikt wordt dat hij uit de doden is opgewekt, hoe kunnen sommigen onder u dan zeggen dat er geen opstanding van de doden is? En als er geen opstanding van de doden is, dan is Christus ook niet opgewekt. En als Christus niet is opgewekt, dan is onze prediking zonder inhoud, en zonder inhoud is ook uw geloof. En dan blijken wij ook valse getuigen van God te zijn. Want wij hebben namelijk van God getuigd dat hij Christus heeft opgewekt, terwijl hij die niet heeft opgewekt, als inderdaad de doden niet worden opgewekt. Immers, als de doden niet opgewekt worden, is ook Christus niet opgewekt. En als Christus niet is opgewekt, is uw geloof zinloos. U bent dan nog in uw zonden. Dan zijn ook zij die in Christus ontslapen zijn verloren. Als wij alleen voor dit leven op Christus onze hoop gevestigd hebben, zijn wij de meest beklagenswaardige van alle mensen. Maar nu, Christus is opgewekt uit de doden en is de eersteling geworden van hen die ontslapen zijn. Tot zover de schriftlezing. Tekst voor de verkondiging, gemeente, is vers 20. Maar nu, Christus is opgewekt uit de doden en is de eersteling geworden van hen die ontslapen zijn. Tot zover. Wij gaan ons voorbereiden op de verkondiging door met elkaar te zingen uit Psalm 21 vers 1 en vers 3 uit Weerklank. Psalm 21 vers 1 en vers 3 uit Weerklank. Gemeente van Christus te Barendrecht, na de verkondiging zingen we uit Psalm 21, vers 5 en vers 6. Psalm 21, vers 5 en vers 6. Gemeente van Christus, jongelui, kinderen, jullie hebben vast wel iets wat je heel graag zou willen hebben in je leven. Iets wat je graag wilt dat gebeuren zou. Er zijn misschien ook wel dingen in je leven waarvan je zegt, nou, dat wil ik eigenlijk niet zo graag. Dat ik een ongeluk krijg, of dat ik ziek word, of dat ik niet met vakantie kan. Nou, we hebben allemaal wel iets, gemeente, waarvan we zeggen, dat moet maar niet gebeuren. Want dat maakt me zo bang en zo onzeker. En stel je nou vanmorgen eens voor, gemeente, dat het geen Pasen is geweest. Jezus is dood. Erger nog, God is dood. Hij is niet lichamelijk opgestaan uit de dood en uit het graf. Hij is niet de levende Heere. Heel veel mensen, dat weet u wel, heel veel mensen in onze tijd kunnen zich daar ook niets mee voorstellen. Pasen is voor hen heel iets anders. Het is ook weer voorbij. En je gaat weer over tot de orde van de dag. Ja, opstanding, dat is iets van opstaan. Je verzet je tegen geweld en onrecht in de maatschappij. Maar verder, gemeente, de apostel Paulus stelt een ogenblik ook deze mogelijkheid. Als Christus niet is opgewekt. Stel je dat nou eens even voor. Paulus noemt deze mogelijkheid, gemeente, omdat er sommigen in de gemeente van Korinthe zijn die zeggen, ho Paulus, een lichamelijke opstanding aan het eind van de tijd, man, dat is toch onmogelijk? Het gaat om je ziel, die is onsterfelijk. Maar dat lichaam, dat is eigenlijk van minder waarde. Dat sterft en dat verteert, afgelopen. Dood is dood, zeggen we vandaag. Er is alleen maar deze aardse werkelijkheid. En verder niks. En wat zegt Paulus nu, gemeente? Als dat zo is, als er geen dode lichamen uit de dood en het graf worden opgewekt, wat is daarvan het gevolg? Wat is daarvan de consequentie, gemeente? Dan is ook Christus zelf niet lichamelijk opgewekt uit de dood. Dan is het nooit Pasen geweest. En wij, en jij en ik, ja, wij geloven dat wel. Christus is niet in de dood gebleven, hij is opgestaan. Maar jongelui, gemeente, wat betekent dat nou voor jou en voor u heel persoonlijk? Twijfel je daar nooit aan? Jezus is lichamelijk opgestaan uit de dood. Ja, zou het wel echt gebeurd zijn? Dat kan toch niet? Misschien ken je die aanvechting wel, die twijfel. Die rolt zomaar je hart en je leven binnen. En gaat Paulus, gemeente, nu de opstanding van Christus bewijzen? Heeft hij allerlei argumenten? Dat niet. Maar laten we vanmorgen maar heel duidelijk tegen elkaar zeggen, gemeente jongelui, dat het echt niet zo dwaas is om in de lichamelijke opstanding van Jezus te geloven. Dat wordt ons wel aangepraat. Maar het is niet dwaas om in de lichamelijke opstanding van Jezus te geloven. Waarom niet? Nou, Het graf van Jezus op de paasmorgen was leeg. En kijk eens naar de reactie van die vrouwen op de paasmorgen. Wat waren ze bang, ongelovig en verbaasd. Hoe is het mogelijk dat Jezus lichamelijk is opgestaan? Hoe kan het? En dan is er nog een derde. U moet weten, gemeente, dat in de eerste eeuw er geen verering ontstond rond het graf van Jezus. Er ontstond geen heilige verering. Maar dat gebeurde wel bij alle andere graven en mensen die gestorven waren. Heilige verering van David bijvoorbeeld. En van de profeten uit het Oude Testament. Maar er ontstond geen verering rond Jezus' graf. Waarom niet, gemeente? Hij was opgestaan. Maar Paulus noemt hier het allerbelangrijkste argument. Na zijn opstanding is Jezus aan vele van zijn volgelingen en anderen verschenen. Paulus noemt ze ook in het begin van 1 Korinthe 15. Vraag het maar na, vraag het maar na. De meesten leven nog. En, hij is ook aan mij verschenen. De levende Here. Totaal onverwacht. Wat een verrassing. Onverdiend. In mijn leven. Ook ik. Een bewijs. Een levend bewijs van zijn opstanding. Ja, gemeente, dat kunnen we wel denken. Ja, dat er in die 2000 jaar na de paasmorgen op allerlei levensterreinen heel veel is veranderd. En dat is ook zo. Er is vooruitgang geboekt. Er zijn allemaal nieuwe dingen uitgevonden. Ons leven en onze wereld zijn in die 2000 jaar veranderd en vernieuwd, nieuwe dingen. En zelf ben je misschien ook wel veranderd. Je ziet er anders uit. Je bent een beetje anders gaan denken dan zoveel jaar geleden. En sommigen die beginnen een heel nieuw leven, een heel ander leven. Soms niet één keer, maar meerdere keren. En toch, gemeente, en toch, als Jezus niet is opgewekt, dan blijft ten diepste toch alles bij het oude. Dan is er wezenlijk niets veranderd. Er is nooit echt iets nieuws gebeurd. Dan is onze prediking, ja, alle christelijke prediking, alle eeuwen door, zonder inhoud. Mooie ideeën misschien, diepzinnige gedachten, maar het mist zijn uitwerking. En dan ben ik, Paulus, en alle andere apostelen en alle andere predikers, die zijn leugenaars, want wij prediken wel, Jezus is opgewekt. Dan stelt jullie geloof, gemeente van Korinthe, en dan stelt alle christelijk geloof de eeuwen door helemaal niets voor. Het heeft geen inhoud, het is twijfelachtig, het mist zijn kracht en zijn uitwerking. En dan, als Jezus niet is opgewekt, dan, ja, dan zijn we nog in onze zonden, zegt Paulus. Gemeente, radicaler kan het de apostel ons niet zeggen. In die werkelijkheid zijn wij ondergedompeld. In de werkelijkheid van onze zonden. Dat is de vijandschap tegen God. Dat is onze ongehoorzaamheid aan zijn wil, om hem volmaakt lief te hebben en de medemens als onszelf. Dat is dat ik-gerichte leven van jou en van mij. Die werkelijkheid van ons, dat is geen toeval, gemeente. Dat is geen noodlot, jongelui. Maar dat is schuld. Schuld tegenover God en tegenover elkaar. Die werkelijkheid van jou en van mij, van huis uit, dat is het ongeloof. Het ongeloof tegenover de gekruisigde en de opgestane Christus. De werkelijkheid van jou en mijn leven, van nature, dat is dat ik moet sterven. Jong of heel oud. Dood is dood, zeggen we dan vandaag, flink en zeker. Maar is dat wel zo? Dood is dood? Mijn gestorven oma, die schittert als een sterretje aan de hemel en die kijkt vanuit de hemel naar meneer als kleindochter. Ha, doodgaan is zo gemakkelijk, zegt René Goede, een van de dichters des vaderlands. Doodgaan is zo makkelijk, dat doet iedereen. En dat kan ook iedereen. Doodgaan, eindelijk hoor, doodgaan. Dat is de verlossing uit mijn lichaam. Dat het niet meer dragen kan. Ongeneeslijk ziek, ongeneeslijk lijden. Eindelijk de dood, eindelijk verlossing van dat lichaam. Ik kan niet meer verder. Zou het waar zijn, jongelui? Sterven, de werkelijkheid van Gods oordeel. Als onze hoogste rechter over ons leven. De Heere neemt en houdt ons uiterst serieus, gemeente. Er is niemand in ons leven die ons zo serieus neemt als onze levende God. En daarom, bij het sterven is het niet afgelopen. Maar ik moet verantwoording afleggen van heel mijn geleefde leven tegenover deze God. En tegenover deze God, gemeente jongelui, red ik het niet. En ga ik niet vrij uit. Het enige wat overblijft is de eeuwige toorn die jij en ik en u verdienen. Ja, dat is aangrijpend. Is Christus niet opgewekt? Ja, allen die in hun leven en sterven op hem hebben gehoopt, die zijn dan verloren. Dan ben ik niet bij hem in de hemelse heerlijkheid. En ik die achterblijf, mis dan deze troost. Is Christus niet opgewekt, dan blijft ook heel deze schepping waarin u en ik en jij leven, gemeente, dan blijft heel deze schepping door onze zonden voorgoed onderworpen aan de vergankelijkheid, aan natuurrampen, aan de dood. Dan gaan alle bloemen en alle dieren nog blijvend dood. Kijk nou eens goed, zegt Paulus tegen ons. Kijk nou eens goed naar deze werkelijkheid. En laat deze werkelijkheid nou eens heel goed tot je doordringen. Eerlijk gezegd, dat is uw en mijn en jouw werkelijkheid. Vlijmscherp en volstrekt eerlijk laat Paulus ons die zien. Een paasloos leven. Een paasloze wereld. Christus niet opgewekt. Ten diepste, jongelui gemeente, een leven beheerst door de dood. En de angst voor de dood. levenshouding, pluk de dag. Haal uit het leven wat er uit te halen is, want morgen sterf ik, dood is dood. Als Christus niet is opgewekt, daar moet ik toch niet aan denken in mijn leven. Ik zou er terecht wanhopig van worden. Alle hoop en levenszin zou ik verliezen. Echt dwaas ben je. Als het hierbij blijft in je leven en in je sterven, Christus niet opgewekt. Echt dwaas zijn we dan, gemeente, jongelui. Maar nu, Christus is opgewekt. Dat is de paasjubel van Paulus. Gaat hij hier bewijzen, gemeente? Oh nee. Als een heroud van Christus verkondigt hij en proclameert hij, Christus is opgewekt. Maar dat is wel verrassend, gemeente. Je verstand staat erbij stil. We kunnen het niet begrijpen. God zelf heeft zijn zoon Jezus opgewekt. Verrassend, gemeente. Van bovenaf heeft God in de opwekking van zijn zoon Jezus Christus ingegrepen. God heeft ingegrepen in onze aardse verdrietige werkelijkheid. De werkelijkheid van hier beneden. En daar ben ik zelf een levend bewijs van, zegt Paulus. Christus is ook mij ontmoet. En hij heeft mij gemaakt van een vijand tot zijn apostel. Hij heeft mij weggerukt uit die oude werkelijkheid van mij. En hij heeft mij de nieuwe werkelijkheid in hem gegeven. Dat ik hem lief heb, nodig heb en dat ik zijn apostel mag zijn. Gemeente jongelui, deze opgestane Here, hij wil ook ons en ook jou ontmoeten. In de prediking altijd maar weer, ook vanmorgen, ook nu, de opgestane ontmoet ons. Dat is iets geweldigs, gemeente jongelui. De christelijke prediking is ten diepste Christus prediking. En in de Christusprediking ontmoeten wij Christus ook vanmorgen als het Lam van God, de gekruisigde Christus, de zonden van de wereld, ja van heel ons geslacht, onze schuld, onze straf, onze dood, heeft Christus op zich willen nemen, gemeente. In onze plaats en voor ons. En hij droeg dat alles weg in zijn gehoorzaam lijden en sterven aan het kruis op Golgotha. Met zijn bloed bedekte hij de schuld en betaalde voor de zonden. Aan het kruis in het bijzonder droeg hij Gods toorn en stilde die. Christus stierf, liet zich begraven in het graf. En zo voldeed hij, gemeente, aan Gods eis en recht. Dood en graf konden Christus niet houden, gemeente. Zijn vader wekte hem op. Christus zelf stond op uit eigen kracht. Onvoorstelbaar, verrassend. Wat een vreugde voor Christus zelf. Maar ook, gemeente jongelui, wat een bijzondere vreugde voor ons en voor jou en voor mij. Want de levende Christus wil maar één ding. Hij wil ons laten delen in alles wat hij heeft verdiend in zijn lijden en sterven. Wat hij heeft verdiend in zijn lijden en sterven. Is het niet verrassend, gemeente? Is dat niet verrassend? De verzoening met God. En de vrede met God in je leven en sterven. Vrijspraak van God in zijn oordeel over je totale bestaan. Hoop over de dood en over het graf heen. Een eeuwig en volmaakt leven met hem in de hemelse heerlijkheid. De opstanding van het lichaam uit de dood en uit het graf. En uiteindelijk deze aarde en deze hemel eeuwig verlost van alle vormen van verderf. Ja, waar ook de dood niet meer zal zijn. Gemeente jongelui, dat is toch echt nieuws? Dat is toch echt nieuws? Daar hoor je toch echt van op? Is het niet? Als het goed is? Daar hoor je toch echt van op wat God in Jezus Christus heeft gedaan? Die nieuwe werkelijkheid, door Christus opwekking aan het licht gebracht. En zelf dringt hij er bij ons op aan, gemeente. En hij werkte door zijn Heilige Geest. Ja, ja, dat je het gaat beseffen. Heren, in wat voor werkelijkheid leef ik eigenlijk? En moet ik ook sterven, een vreselijke werkelijkheid, hopeloos van mijn kant. Maar ook dat andere, dat de werkelijkheid die er is in en door de opgestane Christus, ook de onze wordt, in de overgave van het geloof aan hem. Ja, dat zijn werkelijkheid, die nieuwe werkelijkheid in hem, ook de jouwe en ook de onze mag worden, gemeente, en mag zijn en mag blijven. Daar is het de opgestane om te doen in je leven. En dan gebeurt er echt iets nieuws in je leven. Als je in het geloof mag gaan leven uit die nieuwe werkelijkheid die er in de opgestane Christus is. Wat ligt er in deze nieuwe werkelijkheid, gemeente, dan een bijzondere rust en vrede in ons hart, in ons geweten. Een blijvende troost en vreugde. Hoe de omstandigheden in je leven ook zijn. Wat ligt er in deze nieuwe werkelijkheid in Christus? Ook een gegronde verwachting over de dood en over het graf heen. Echt levend geloof, gemeente jongelui. Dat leeft niet meer uit die eigen oude droeve werkelijkheid van ons. Maar levend geloof leeft uit die nieuwe werkelijkheid, uit die blijde werkelijkheid, in en door de opgestane Christus. Ja, deze nieuwe werkelijkheid wordt nog wel bestreden, is het niet? Want die oude eigen werkelijkheid, die is nog zo sterk, en die blijft nog zo reëel. Wat zie ik eigenlijk nog van die nieuwe werkelijkheid? Soms nog zo weinig. Wat geloof ik er eigenlijk nog van? Wat ervaar ik er nog van in mijn leven? Het is ook allemaal zo onvoorstelbaar groot. Het is ook allemaal zo onvoorstelbaar niet te begrijpen. Is het niet gelukkig, gemeente, dat de opgestane Christus ons telkens weer wil ontmoeten, ook vanmorgen, in de bediening van het avondmaal. En dat u het ons ook vanmorgen weer verzekert. En namens hem mag ik het u verzekeren. Die werkelijkheid van mij, die mag ook jou en uw werkelijkheid zijn en blijven. Is dat niet geweldig, gemeente? Dat is toch echt iets nieuws, wat je nergens anders hoort, maar wat je mag leren geloven, tot je onuitsprekelijke vreugde en troost. Ja, zo is en blijft Christus het zelf, die ons leven echt goed maakt. En hij maakt ons zo tot een levend bewijs van zijn opstanding. Die nieuwe werkelijkheid die er in Christus mag zijn in ons leven. Ja, die nieuwe werkelijkheid, gemeente, die is dan ook te zien in ons leven. Dan gaat er ook echt iets nieuws gebeuren. Wat dan? Ja, je gaat sterven. Sterven aan je eigen oude werkelijkheid. De werkelijkheid van je zonden. Van die haat. Van die jaloezie. Die werkelijkheid van dat eigen belang. En van die hoogmoed. En van die leugenachtigheid. En met Christus ga je opstaan tot een nieuwe werkelijkheid. Van de hartelijke liefde tot God en tot elkaar. Je bent bereid om de ander te vergeven. Je houdt zoveel mogelijk vrede onder elkaar. En je hebt zorg. En je krijgt zorg voor het zwakke, voor het hulpeloze. U, jij, we blijven toch niet voortleven, gemeente, in die eigen oude werkelijkheid van onszelf. Dat is het ergste wat we kunnen doen. Maar laat die nieuwe werkelijkheid in en door Christus over ons leven opgaan. Door de kracht van zijn Heilige Geest. De opgestane Heere wil niets liever, gemeente, dan dat we leren leven en mogen leven uit zijn nieuwe en blijde werkelijkheid. Stel het je nog even voor. Christus niet opgewekt. Dan zou alles bij het oude gebleven zijn, gemeente. Ook in de wereld. Ook in Europa. Ook in ons eigen land. Stel je voor, Christus niet opgewekt. Dan zou er geen christelijk geloof zijn. Jezus zou onbekend gebleven zijn. Er zou geen wereldwijde gemeente zijn uit de Joden en uit alle volken. Er zou geen prediking zijn, geen zending, geen evangelisatie. Stel je even voor, Christus niet opgewekt. Gemeente, dan zou er ook een wereld zijn zonder de islam. Want het christendom heeft historisch gezien een belangrijke rol gespeeld in de vroegste ontstaangeschiedenis van de islam. Christus niet opgewekt. Geen Willibrord en geen Bonifatius die in de 8e eeuw in onze landen het evangelie van Christus hebben gebracht. Zonder hen en zonder de opgewekte Christus zouden we allemaal nog Germaanse heidenen geweest zijn, gemeente, die Wodan en Thor en Odon zouden aanbidden. Als Christus niet is opgewekt, dan zouden geweld en het kwaad, het voor het zeggen hebben gehouden in de wereld. Maar door de opgestane Christus en zijn liefde kwam er in deze wereld een nieuwe aanzet voor een oprechte liefde en zorg voor mensen in nood, voor zieken, voor gehandicapten, voor prostituees, voor gevangenen en noemt u maar op. Heel het diaconaat, dankzij de opgestane Christus. Was hij niet opgewekt, gemeente, dan was er ook geen echte geschiedenis geweest. Dan zou alles bij het oude gebleven zijn. Eeuwige herhaling. Als Christus niet was opgewekt, dan zouden we geregeerd worden, gemeente, door het noodlot en door het fatum waar niets tegen te doen is. Maar Pasen betekent, er ontstaat een echte nieuwe geschiedenis. Want Christus is het die regeert. Christus maakt de geschiedenis ten diepste. Christus vergadert zijn gemeente uit Joden en heidenen. De geschiedenis heeft doel en heeft een einde dankzij Pasen. Christus terugkomst. Is Christus niet opgewekt? Geen nieuwe ontdekkingen. Geen nieuwe uitvindingen. Dankzij, denk gemeente, aan gelovige wetenschappers als Copernicus en Galilei en Newton en anderen. Juist ook zij, juist ook deze gelovigen mochten ontdekkingen doen op het gebied van de natuurkunde en het onderzoek van het heelal. Was Christus niet opgewekt? Geen Matthäus-passion. Geen prachtige schilderkunst in Europa van Bijbelse verhalen in ons land en in andere musea. Geen strijd tegen het analfabetisme. Was Christus niet opgestaan, gemeente, dan zouden de kloosters in Europa niet zijn ontstaan. Dan zouden de mensen geen lezen en geen schrijven hebben geleerd. Ziet u, zie jij, o zo diep is onze wereld, is ook Europa, is ons land beïnvloed door het evangelie van de opgestane Christus. Bewust of minder bewust. In onze tijd, gemeente, raken we dat hoe langer hoe meer kwijt. En valt Europa en valt ons land terug in allerlei vormen van heidendom. Maar nu, Christus is opgewekt. Door hem, gemeente, valt er ook een totaal nieuw licht over de dood en over het graf en over ons lichaam dat daarin begraven is. In vertrouwen op hem is de dood niet meer het verdrietige einde. Het is een nieuw begin. Het is een ontslapen, gemeente. Het is een wakker mogen worden in die totaal nieuwe werkelijkheid dat je bij Christus mag zijn. In de hemelse heerlijkheid. Om daar ook samen met alle andere gelovigen uit te zien. Naar de totale, allesomvattende vernieuwing. Dat gebeurt als de opgestane Christus terugkomt. Ja, dan wordt ons dode lichaam uit de dood en het graf opgewekt. Dat spreekt nooit vanzelf, gemeente. Dat blijft altijd een wonder. De opstanding van ons verteerde dode lichaam uit de dood en uit het graf. Dat kan alleen maar omdat Christus zelf lichamelijk is opgestaan uit de dood. Hij de eersteling. Ons lichaam met onze ziel weer één, een nieuwe schepping, voor eeuwig verlost van die oude werkelijkheid, zonden, ongeloof, bestrijding, voor eeuwig verlost van ziekten en van lijden, voor altijd verlost van angst en depressie en dementie, voor eeuwig verlost van de dood. Onvoorstelbaar, gemeente, verrassend nieuw, eeuwig, krachtig, heel en gaaf, vol van de drie enige God en van liefde tot elkaar. En dat, op de vernieuwde aarde, gemeente, en onder de vernieuwde hemel, dan gaat het in vervulling, al het oude is voorbij gegaan, voorgoed. En zie, het is alles nieuw geworden, een echte, nieuwe en volmaakte, nieuwe werkelijkheid. Onvoorstelbaar wat God heeft gedaan en wat hij zal doen, gemeente. En als we nu alleen voor dit leven op Christus hopen, de beklagenswaardigste van alle mensen, zegt Paulus, gaat onze hoop niet verder dan onze dood en het graf, dan is die hoop niets waard. Evenmin als al ons lijden ter wille van Christus. Dan heb je dat er toch niet voor over. Dan kunnen we beter geen hoop hebben. Want niets is erger dan ijdele hoop. Als Christus niet is opgewekt, gemeente, jongelui, dat zou het vreselijkste zijn wat er is. Je moet er niet aan denken. Je moet er niet aan denken. Maar nu, Christus is opgewekt. In hem is een echte, nieuwe, eeuwige werkelijkheid aangebroken. Lof zij u, opgestane Christus. Amen. Laten wij nu zingen, gemeente, uit Psalm 21, de versen 5 en 6. Laten wij nu danken. Heren in de hemel, ja, daar hebben we toch wel weer van opgehoord, als het goed is, in dit paleis. Dingen gehoord van uw kant, die wij niet voor mogelijk hebben gehouden. Dat u, dat de levende God, de opgestane Christus, uw Zoon, bent ingebroken in onze werkelijkheid. Van zonde, van schuld, van dood, van angst, van onzekerheid, van hopeloosheid en van verlorenheid. Ingebroken in deze werkelijkheid om voor ons een nieuwe werkelijkheid tot stand te brengen. En heren, opgestane heren, nu was u bezig ook vanmorgen om in ons jonge hart, maar ook in ons oudere hart, ons niet alleen bewust te laten zijn van de werkelijkheid waarin we leven en blijven leven van huis uit, maar ons bovenal die nieuwe werkelijkheid in u, Heer Jezus Christus, op het hart te binden en in het geweten. Zo krachtig, dat we er niet meer onderuit kunnen. Heren, laat dat in ons leven ook zo zijn, dat we als jongeren en ouderen zeggen, daar kan ik niet meer onderuit, onder die werkelijkheid die in Christus is, de gekruisigde en de opgewekte. Een nieuwe werkelijkheid. Een werkelijkheid van vreugde, van verzoening, van behoud, een werkelijkheid van troost in leven en sterven. Van hoop over de dood en graf heen. En dan niet alleen voor mezelf, maar ook voor mijn lichaam. En ook voor deze wereld, voor heel deze schepping. En dan mag het ook te zien zijn. Dat we sterven aan het oude. En opstaan in een nieuw leven. Heere God, we danken u dat we dat ook vanmorgen weer verkondigd kregen van uw kant. We hebben het zo nodig, telkens weer opnieuw, om het vast te houden, om eruit te leven, in vertrouwen op te sterven als het moet. Want er gaat zoveel tegenin, in mijn eigen hart en leven, in de wereld om me heen. Het kan zo aangevochten worden. Je kunt voor dwaas versleten worden als je nog gelooft in de opgestane Here en wat dat betekent. Wil ons daarin vasthouden, Here, als jongeren en ouderen. Tegen de maalstroom in. Tegen de geest van de tijd in. Maar wat de wereld te bieden heeft. Wat onze eigen werkelijkheid uiteindelijk te bieden heeft, is een eeuwig leven onder uw toorn. Heere, wil ons daarvoor bewaren. En dat was ook het doel vanmorgen, dat we zouden leven, meer zouden leven, uit uw werkelijkheid, opgestane Heere. Breng ons ook vanmiddag samen in uw huis, onder verkondiging van uw woord. Zegen deze gemeente, allen die daartoe behoren. Zegen haar predikant. Zegen de kerkenraad, de kerkrentmeesters, allen die een taak vervullen in deze gemeente, onder jong en oud. Mensen die u gaven hebt gegeven tot opbouw, ook van deze gemeente als het lichaam van u, Heer Jezus Christus. Wees zo met een ieder persoonlijk, in onze vreugden, dank u wel daarvoor. Maar ook in onze zorgen, in ons verdriet, in onze pijn, in onze eenzaamheid, in onze gebrokenheid. Laten er mensen om ons heen zijn, bij wie we terecht kunnen. wilt u er zijn, met uw kracht, met uw troost, met uw genezing, met uw heil. Hier in dit leven is het volmaakte niet en het perfecte niet. Dat kunnen we wel denken, maar dat is niet zo. En daarom hebben we nog veel te verwachten, dankzij u, opgestane Christus. Zegen alle arbeid, gericht op de voortgang van het evangelie, onder alle volken, onder het Joodse volk. Sterk de broeders en zusters, die ter wille van de opgestane moeten lijden. Ze kunnen het ook alleen maar volhouden, als hun hoop verder reikt dan dood en graf. Wil ook ons vasthouden, heren, in de geest van de tijd, in verzoekingen, in verleidingen, in tijden van aanvechting en twijfel. Draag ons er doorheen, houd ons vast. Wil zijn met allen die over ons regeren, in het bijzonder onze koning Willem-Alexander. Hij mocht zijn verjaardag vieren. Dank u wel, heren, dat het alles goed en ontspannen verlopen is in Amersfoort. Wilt u hem tot een rijke zegen stellen, in zijn hoge ambt, in zijn hoge dienst. Dat hij zijn macht en positie niet gebruikt voor zichzelf, maar dat hij het goede zoekt voor ons land en volk, in het bijzonder ook voor het zwakke, het hulpeloze, zij die zichzelf niet kunnen redden en uw hulp bijzonder nodig hebben. En wil ook onze koning en zijn gezin bewaren bij u en bij uw woord en bij uw dienst en bij de opgestane Christus. Zo ligt het alles in uw hand. Wij prijzen en loven uw naam, om wie u bent en blijft, in de gekruisigde, in de opgestane, voor ons. Wat een wonder, wat een verrassing, ongehoord, onverdiend. Amen. Laten wij nu nog zingen, gemeente, uit Psalm 68 en daarvan het 10e en ook het 17e vers. Psalm 68, vers 10. Gelooft zij God met diepst ontzag. En we zingen ook het 17e vers. Hoe groot, hoe vreselijk zijt ge alom. En na de zegen zingen we dus twee coupletten van ons volkslied. Gemeente, wij gaan heen in vrede onder de zegen van onze goede God. De genade van de Heer Jezus Christus. De liefde van God. En de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest. Zij met u en met jullie. Amen.